Goedemorgen. Fijn om weer bij jullie te zijn. En ik heb het voorrecht om met jullie verder te mogen gaan met de serie Het Kruis van Christus. Waar we met elkaar nadenken over die laatste week wat de Heer Jezus allemaal te verduren heeft gehad. We kijken niet alleen naar wat er feitelijk allemaal gebeurt. Maar wat doet het ook met de Heer Jezus, met zijn emotie? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal om hem heen? En we hebben vorige keer met elkaar gekeken naar Israël, dat Israël bestemmingsloos en vruchtloos is. Hè. Het moment dat de Heer Jezus de tempel reinigt en de vijgenboom vervloekt. Dat was op een dinsdag en op een maandag was de Heer Jezus nog glorieus binnengehaald als Hosanna voor de zoon van David. En we weten hoe dat uiteindelijk afloopt. Uiteindelijk al die groepen van mensen die om de Heer Jezus heen lopen. En we zingen het nu, hè, God van van heerlijkheid en licht. Maar het treurigste is, toen Jezus kwam, herkende niemand hem. En erkende niemand hem. En werd hij miskend. En werd hij, en dat vieren we dadelijk met Pasen, als uitschot aan het kruis genageld. Met het ultieme doel van een kruisiging is dat je vergeten wordt. En het unieke van de Heer Jezus, dat hij de enige is van wie we zijn naam weten. Jezus, Koning Jezus. Pilatus liet zijn naam erop nagelen. Maar het doel van kruisigen was om je weg te vagen. En dat is niet gebeurd, godzijdank. Vandaag wil ik met jullie, en dan mag de volgende, stilgestaan bij de woensdag. En dat is een dag vol confrontaties en strikvragen. En dan kom je als gezondene, als Messias. En je wordt niet herkend en erkend. En eigenlijk omringd door mensen die in een pootje willen lichten. He, want de hele situatie is dat er geestelijke leidslieden zijn die een eigen agenda hebben. Die helemaal niet zelf zitten te wachten op een Messias die gaat vertellen hoe het zit. Die zitten helemaal niet te wachten op dat God alle eer krijgt. Het is uiterlijk vertoon. Zij hebben de eer van mensen meer lief dan de eer van God. En het staat er gewoon schaamteloos. De geestelijke leidslieden willen Lazarus en Jezus het graf in hebben. Punt. Dat is hun doel. Hoe komen we van die man af? Wat een lastpost. Wat kom je ons hinderen? We hebben het zo fijn met elkaar. We hebben het zo goed. En dan kom jij een beetje vertellen hoe het zit. Dat is de situatie. En deze woensdag voor de kruisiging en voor de opstanding is dus een dag vol conflicten. En daar gaan we over lezen uit Matteüs 22. Het vuurtje is dan al opgestookt, want de Heer Jezus heeft al wat conflicten met hen. En dat lees je ervoor, dat de Heer Jezus eigenlijk de farizeeën en schriftgeleerden confronteert. Jullie zijn het die buiten de boot vallen. Jullie zijn het die mij afwijzen. En vervolgens gaat de Heer Jezus ook nog de gelijkenis vertellen van het avondmaal, het feestmaal van het lam. Waarbij iedereen van de straat welkom is en waarbij zij bedanken. En ze voelen wel aan, hij heeft het over ons. Dus het conflict is naar een kookpunt. En dan lees je in Matteüs 21, vers 46, dat ze hem eigen gevangen willen nemen, maar ze zijn bang voor het volk. Ja. Dan komt het debat met de farizeeërs, de Herodianen en de Sadduceeën. Dus dat zijn eigenlijk de drie stromingen die er zijn. En dan lezen we vanaf vers 15 het volgende. Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem, dat is Jezus, met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Wij weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: Waarom sta je me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien. Ze reikten hem een denarii aan. Hij vroeg hen: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. En daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. Maar daar blijft niet bij. Diezelfde dag kwamen Sadduceeën, die beweerden dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag. Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet u zijn broer met de weduwe trouwen, omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met 7 broers. De eerste trouwde maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer tot aan de 7e toe. Het laatste van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan zijn bij de opstanding? Alle 7 zijn immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hen ten antwoord. U dwaalt. Blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderzicht. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nu de fariseeën om hem heen stonden, stelden ze Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij de zoon? Van David, antwoordden ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand totdat ik de vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven, nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Tot zover de schriftlezing. Ga voor in gebed, lieve Vader. En ze zien het niet. Ze zien niet wie ze voor hem hebben staan. Nou, ik wil naar 3 punten kijken met jullie. De vraag van de fariseeën en de Herodianen. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Daar zit meer in dan op het eerste ogenblik te zien valt. En hoe zit het met de opstanding van de doden? Dat is de vraag van de Sadduceeën. Dat zouden wij een beetje de vrijzinnigen noemen van vandaag de dag. Mensen die zondag bij elkaar komen en niet in God geloven. Ja, nou ja. En dan eigenlijk met het liefdesgebod en de vraag, wat vind je van de Christus? En dat is een hele liefdevolle vraag van de Heer Jezus. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Jezus heeft het dus al op deze woensdag aan de stok gehad met de fariseeërs. Die trekken zich terug en die gaan de Heer Jezus in de val lokken. En dat doen ze heel sneaky. Want ineens zijn daar de Herodianen. Dus met de vraag die ze gaan stellen, dat is bijna een vraag, daar kan je niet met goed verzoen ja of nee op zeggen. Als ik aan jou de vraag stel, ben je gestopt je vrouw te slaan? En jij zegt ja, dan suggereer je dat je net gedaan hebt. Als je zegt nee, dan suggereer je dat je dus daar nog mee bezig bent. Dat zijn vragen die kan je niet met ja of nee beantwoorden. Nou, in die categorie zit hij. Dat zijn hele smerige vragen. Dus als de Heer Jezus zou gaan antwoorden van is het geoorloofd? Ja, dan heeft hij de fariseeërs in zijn nek. Want die zijn tegen de Romeinse macht. Die denken ja. Maar heel slim hebben ze de Herodianen erbij uitgenodigd. Want als hij zegt nee, dan heeft hij de Herodianen in zijn nek. Want die zijn pro-Rome. Dus je doet het nooit goed. Je doet het nooit goed. Nou, wat is nou de kernprobleem wat hier speelt? Want die zeggen, ja, belasting betalen, dat is het probleem. In die tijd, en dan moet je naar Deuteronomium 15 gaan, daar is het dat een vreemde mogendheid niet mag regeren over Israël, omdat er geen scheiding is tussen staat en religie. Dus de koning die je hebt, die is geloof, krijg je. Dus het hele Joodse idee is, als je Caesar erkent, krijg je zijn religie erbij. Dat was het hele probleem. Dus er is een probleem zolang je kerk en staat bij elkaar houdt. En dat was het punt waarop de farizeeën en de Herodianen Jezus willen pakken. Nou is er één dingetje. Voor de Joden was het niet geoorloofd een afbeelding op munten te zetten. Dus om te betalen hadden ze gewoon koperen muntjes. En daar stonden geen afbeeldingen op. Alleen als je belasting betaalde, deed je dat met zilver of gouden munten, een denari. En daar stond een afbeelding op, de afbeelding van de keizer. Dus dat was belastinggeld, dat was Romeins geld, geen Joods geld. Dus als je dat geld hebt, door het te hebben, toon je aan dat je belasting betaalt. En wat staat er op die munt? Daarop staat, de afbeelding van Caesar Tiberius, de zoon van de goddelijke Augustus, dat stond erop. En op de andere kant stond dan Pontifex Maximus, wat betekent de hoogste priester. Dus daar zei je, staat en religie is één. Maar nou was het. De Heer Jezus vraagt, wat staat er op de munt? En wat laten de farizeeën zien? Een zilveren denari. Daarmee ontmaskert hij ze. Dat is gewoon hypocriet gedrag. Wat ze dus in hun zak hadden, was dus het feit dat zij zelf belasting betaalden. Dus hij zette ze eigenlijk al, door die daad, al te kijk. Van, jullie proberen me in de val te lokken. Maar je hebt zelf het antwoord al gegeven. Jij betaalt belasting. Maar dan gaat Jezus nog een stap verder. En dat is uniek in de wereldgeschiedenis. Jezus is de eerste persoon die scheiding maakt tussen staat en kerk. Dat is geen uitvinding van de verlichting. Dat is een uitvinding van Jezus zelf. En Jezus zegt, wat staat erop? Keizer, nou geef wat van de keizer toekomt aan de keizer en wat God toekomt aan God. Dus op het moment dat je dat dus niet samenbindt, is er helemaal geen enkel probleem. En dat is precies wat de Heer Jezus doet. En daarom staan de mensen zo versteld, omdat ze niet verder kunnen denken dat degene die de macht heeft bepaalt wat je gelooft. He, dat is een beetje dat patriarchale. Wat de stamvader gelooft, dat gelooft het gezin. He, dus dan wordt een heel huis gedoopt. Want ja, als de vader tot geloof komt, dan volgt de rest. En Jezus doorbreekt dit. Die maakt scheiding tussen kerk en staat. En die zegt gewoon, alles wat de keizer toekomt, geeft dan maar aan de keizer. Maar wat God toekomt, komt God toe. Dus de keizer heeft niks te zeggen over wie God is en hoe we hem moeten aanbidden. En dat is precies wat hier speelde. Maar de situatie is, wat doet dit met de Heer Jezus? Het feit dat je mensen voor je hebt staan, geestelijke leidslieden, die je in de val willen lokken. Dit laat exact zien waarom het kruis nodig is. Dit is precies wat de zonde doet. Maar het is ook heel triestig dat als je niet wederom geboren bent, dat je dus in een religie vervalt, dan wordt het uiterlijk vertoon. Dan kan je denken dat je God welgevallig doet en dat je ondertussen gewoon een moord beraamt. Met droge ogen. Dat je daar kan staan, dat je eigenlijk ten diepste in je hart de dood draagt. En je staat daar als geestelijke leiding. Nou, hoe treurig kan het ook zijn dat er ook in het christelijke leven, dat er ook geestelijke leidslieden kunnen zijn. Of broeders en zusters die elkaar naar het leven staan. Ik had het voor de dienst even over dat ik ook wel eens vaak in conflicthantering, dat je met conflicten te maken krijgt. En dan schrik ik soms van, jongens, wat bijten we elkaar toch? En wat doen we toch lelijk naar elkaar? En dan denk ik, dan kunnen we wel eens wat zeggen van de farizeeën schriftgeleerden, maar wat zijn we soms als kerk diep gezonken. Of mensen die vooraan staan en uiteindelijk en een heel ander leven op nablijken te houden. Ik bedoel, dat is wat het vlees doet. En dan kan je nog een kind van God zijn, maar als je in het vlees gaat wandelen, dan ga je oogsten in het vlees. Dus het is makkelijk om te zeggen, ach, dat doen die farizeeën schriftgeleerden. Als wij niet opletten, dan struikelen we zelf ook. Want we leven nog steeds in het vlees. En dat is in het mooi in het Engels zo, dat is de zwaartekracht van de zonde. Ga je spelen met de zonde, dan weet je waar je uitkomt op een doodlopende weg. Maar de Heer Jezus is nog niet klaar. Want diezelfde dag komen de Sadduceeën. Dus dat zijn mensen die vrijzinnig zijn, wel over God praten, maar eigenlijk hem helemaal niet kennen. En eigenlijk helemaal niks van hem weten. En dat is wat de Heer Jezus eigenlijk naar hen spiegelt. Ze komen met een overdreven casus over een vrouw die met 7 broers trouwt. En maar waar het om gaat is het antwoord van de Heer Jezus. Hij confronteert hun en hij zegt, jullie dwalen, je dwaalt. Het zou je maar gezegd worden als geestelijk leider, je dwaalt. Je zit helemaal verkeerd. Dwalen betekent dat je helemaal niet meer op de goede weg bent. Dat betekent dat je echt het spoor bijster bent. Dat je ergens bent waar je helemaal niet moet zijn. Dat is dwalen. Dat je echt finaal ergens uitgekomen bent waar je niks te zoeken hebt. Geestelijk zijn zij helemaal compleet afgedwaald. Het is de liefde van Jezus dat hij dit soort mensen te woord staat. Hij stuurt ze niet weg. Joh, wat heb ik met jullie te maken? Jullie geloven niet eens. Wegwezen. Nee, Jezus neemt de tijd voor hen en hij antwoordt. Maar hij is wel eerlijk. Hij zegt, je kent het woord van God niet. En de macht van God evenmin. Hij zegt daar eigenlijk bij, je weet werkelijk helemaal niks. Je weet helemaal niet waar je het over hebt. Jezus verwacht van geestelijke mensen dat ze het woord van God serieus nemen. En dat je erover denkt. En dat je tot je neemt. Dat je het woord eet zoals het in de openbaring staat. Dat je het woord eet en tot je neemt. Dat je erover nadenkt. Dat het op je in laat werken. En dat je open staat voor God zelf. God is God. We hebben het net gezongen. En God is degene die handelt. Als je vandaag of morgen thuis en je opent je Bijbel, dan gaat het niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat om God. De eerste vraag die we stellen is, wat doet God? God is degene die handelt. En we zien hier mensen allerlei trucs en smoesjes en sneaky dingen doen. Maar waar het om gaat hier is, wat doet God? God antwoordt goddeloze mensen vanuit de liefde. En als een heelmeester confronteert hij ze en stelt hij de diagnose. Jullie dwalen omdat je A, het woord van God niet kent en niet serieus neemt. En omdat je God zelf niet kent en al helemaal zijn macht niet. Je hebt geen idee met wie je te maken hebt. Dit is liefde. Liefde in actie die het gesprek aangaat en de confrontatie durft aan te gaan met zijn vijand. Die heeft hij lief en hij laat exact zien wat ontbreekt in hun leven. Zij kennen het woord van God niet. U hebt niet gelezen wat God over de dood van de opstanding heeft gezegd. Heb je het niet gelezen? Heb je het niet gelezen wat God zegt over de opstanding? Er komt een opstanding. Ook voor ons. Dus ook het woord voor ons. Er komt een moment, dan zal de bazuin klinken. Als je nu komt te overlijden, dan ben je in het paradijs. Daar hebben we het vorige keer over gehad met Kruis voor Christus. Maar er komt een moment, dan stopt de tijd. En dan klinkt de bazuin en dan gaan de graven open. En hoe dat zal zijn, zal het op Gods manier. Bij hem is alles mogelijk. Maar ieder mens, gelovig of ongelovig, zal opstaan. En het lichaam waarmee je gezondigd hebt, krijg je. En met dat lichaam sta je voor de rechterstoel van Christus. Het zij voor je beloning als kind van God. Dank getrouwe slaaf dat je gedaan hebt wat ik van je gevraagd heb. Dank dat je beschikbaar was. Dankbaar dat je gegaan bent waar anderen niet wilden gaan. En je hebt mijn naam beleden voor mensen. En ik zal hier ten aanzien van iedereen, zal ik ook jouw naam beleiden. En ik zal je een nieuwe naam geven. En ik zal je dadelijk een verheerlijk lichaam geven. Dat is wat Jezus gaat doen. Maar degene die hem niet kennen, of hem niet hebben willen kennen, die in de zonde zijn blijven staan. Het lichaam waarmee je gezondigd hebt, zal je voor de Heer verantwoording moeten afleggen. En deze hele kruisgang is om de mens vanuit liefde te confronteren. Zelfs al ben je uberreligieus, jij kan het niet. Geen mens is in zijn zondige staat in staat om God te behagen. Niemand. Het is God zelf. Die, en dat zegt de Romeinen, die de goddeloze mens van harte lief heeft. En weet dat de mens niet uit eigen kracht tot hem kan naderen. Een gevallen mens blijft een gevallen mens. En zelfs al zou een gevallen mens, dan zou Christus nu aan de hemel verschijnen. Of hier ter plekke binnenlopen. En je bent in je zonde, dan bekeer je je niet. Er is geen mens die dan zegt, oh, maar als ik toch geweten had. Ja, maar dan had ik het goede wel gedaan. Een zondaar roept, bergen vallen me, bedek me. Waar kan ik heen vluchten? Dat is wat het woord leert. Er is geen moment dat als je het geweten had, dat sterker nog, Christus stond voor de mensen, stond voor de zijnen. Ze hebben hem niet erkend, ze hebben hem niet gewild en ze hebben hem afgewezen. En als jij en ik daar hadden gestaan, hadden we geroepen, kruisig hem. Ten diepste een zondaar vlucht van het goede. Maar het is de volhardende liefde van God, de Vader, die zijn Zoon gezonden heeft, en de liefde van Christus en de liefde van de Geest, die op mensen jaagt tot hun laatste snik. En ze confronteert, en die gaat de confrontatie aan, maar je vertelt wat je nodig hebt en dat je wederom geboren moet worden. Een nieuw leven, een nieuw hart. Dat is waar je Heer Jezus het om gaat. En dat is wat hij hier, vlak voor de kruisiging, maakt hij tijd voor deze mensen. Wie zou kunnen zeggen, joh Heer Jezus, waar maak je je druk om? Joh, laat die lui links liggen. Je hebt toch wel wat anders te doen? Maar Jezus zoekt het en ontvangt zijn vijanden. Religieuze mensen. En hij heeft ze lief. En hij vertelt wat ze nodig hebben. Ze kennen de kracht van God niet. En toen de mensen dat hoorden, lezen in vers 33, zijn ze verbaasd. En dan komen we bij het derde. Wat vind je van de Christus? En dan gaat daaraan vooraf dat ze vragen, wat is het grootste gebod in de wet? Dat gaat eraan vooraf aan dat stukje. En dan antwoordt de Heer Jezus aan de mensen die hem dood willen hebben, die hem willen vermoorden, die hem het liefst gevangen willen nemen. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dus groot zijn eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, en dan moet je je voorstellen, staat de Heer Jezus en hij kijkt in hun ogen. En hij zegt tegen de Farizeeën die hem dood willen hebben, heb je naaste lief als jezelf. Dat is niet liefhebben ten koste van jezelf, maar als een verlengstuk van jezelf. Dat is wat het Grieks betekent. Alsof je het zelf bent. Ze erkennen dat dat grootste gebod is. En dan sta je en hij kijkt in de ogen van de mensen die hem dood willen hebben. En hij weet dat ze het gaan doen. En hij stemt ermee in. Want hij gaat de dood overwinnen en de machten verslaan en de zonde op zich nemen die van ons is. De Heer Jezus, ze vragen om het gebod en ze krijgen het grootste gebod, dat is de liefde. En dat is de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat, dat is de complete Torah. En dan zegt de Heer Jezus, nu we hier dan toch hier staan en jij vraagt om het grootste gebod. Wat vinden jullie van de Messias? Wat vinden jullie van de Christus? Hoe kan het dat David zegt, en dat is een psalm wat de Heer Jezus aanhaalt, dat mijn Heer zegt tegen zijn Heer, dus een nakomeling van David wordt met Heer met hoofdletter, wordt als God genoemd. Hier wordt dus een mysterie, wat gewoon voor het Joodse denken een moeilijkheid is. Hè? De drie ene God, dat is voor een Jood heel moeilijk te begrijpen, want God is één. De Vader, Zoon en de Geest, maar dat de Messias God gelijk zou zijn, God zelf. Dat is, en hier confronteert de Heer Jezus zich met hen. Daarom heeft de Heer Jezus al in gesprekken met hun gezegd, als je de Vader ziet, zie je mij. En daarom begint de Johannes-evangelie met Johannes 1 vers 18. De enige geboren God, staat daar letterlijk in de grondtekst, is Christus. De enige geboren God. En dat is de confrontatie die de Heer Jezus, hier komt een moment suprême. Hier hadden ze kunnen zeggen, ja maar wacht eens, bent u die? Dus tot de laatste snik reikt Jezus de oplossing naar de Farizeeën, schriftgeleerden, Herodianen en de Sadduceeën. Naar zijn vijanden van dat moment, van die tijd. De mensen die het voor het zeggen hebben. Tot zijn laatste snik blijft de Heer Jezus naar hen uitgaan, omdat hij hen lief heeft. We moeten nooit in de valkuil trappen dat de Heer Jezus rondloopt en dat hij denkt, die Farizeeën, schriftgeleerden, ach, pff, nee, het gaat mij alleen maar om die Samaritaanse vrouw, alleen maar om de armen. Nee, God heeft ieder mens van harte lief. En daar is een prijs voor betaald, die jij en ik, al hebben we de eeuwigheid voor, eigenlijk toch niet kunnen doorgronden. Dat God zichzelf geeft aan zijn eigen schepsel en weet waar zondaren toe in staat zijn. Dat hij die heilig, rechtvaardig, onberispelijk is, zonder zonde is, dus zonde is rebellie tegen God. Dat is een zijn. Dat is niet wat je doet, maakt dat een mens zondig is. Maar door wie je bent, daardoor doe je de dingen. Zonde gaat altijd ten koste van de ander. En de liefde geeft juist omwille van de ander. Dat is precies wat de Heer Jezus hier vertelt. Heb de ander lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is wat de Heer Jezus en discipelen. Dan is Jezus de bron, de liefde. Hier staat de liefde tegenover de zonde. Een mens die niet verder kan kijken dan zijn eigen hebzucht, zijn eigen noden, zijn eigen... En ik denk, als we heel eerlijk zijn, herkennen we dat allemaal bij onszelf. Ook wij hebben die neigingen. En als we de Heer ons niet vasthoudt en niet voor ons bidt en pleit, waar de Heer Jezus nu op de troon van de Vader, dan zouden wij brokken blijven maken en blijven wandelen. Maar God heeft het hoogste gegeven. Zij kennen de macht van God niet. Als ze dat wel hadden geweten, dan hadden ze geweten dat bij Gods geest, vanuit God, alle dingen mogelijk zijn. Alles is mogelijk. Voor wie gelooft. Alles, omdat bij God alles mogelijk is. Romeinen 4 vers 17 spreekt over wat geloofde Abraham. Waarom is hij een voorbeeld voor ons? Omdat Abraham geloofde dat God bij machten was doden levend te maken en dingen in aanzien te roepen die nog helemaal niet bestaan. God baant wegen waar geen wegen zijn. God creëert mogelijkheden in conflicten die uitzichtloos lijken. Als je in een situatie bent van het leven, waarbij je denkt van hoe moet het verder, is bij God alles mogelijk. We hadden niet kunnen bedenken dat uitgerekend Saulus van Tarsus, hij die met moord en het verlengstuk van de Farizeeën schriftgeleerden, dat hij uitgerekend hun koningskind de grote koning zou gaan dienen. En de onderste weg zou gaan, net als Jezus. Maar ook in handelingen, na de opstanding, gaat de Heer Jezus, blijft hij liefdevol uitgaan naar de Farizeeën en schriftgeleerden. Ook dan, de liefde, zolang een mens ademt, is er hoop. En zo moeten ook wij in het leven staan. Doe niet mee met raar praten over Poetins van deze wereld. Heb ze lief. Heb ze lief. Want jij zou maar in zo'n positie zitten en die macht hebben. Nou, ik moet nog maar zien hoe wij het er vanaf zouden brengen. Zondaars streven naar macht. Zondaars streven naar overheersing. Ik bedoel, geef een mens macht en het wordt een beest. Dat is per definitie. Daar moeten we niet raar van opkijken. Wat we moeten doen is de weg van het evangelie gaan. Wij moeten bidden. We moeten vasten. En we moeten smeken dat er een moment mag komen en dat we verlangend zijn dat als we bij de bruiloftsmaal van het lam zijn, dat we met Poetin aan tafel zitten en het glas heffen en zeggen, wat is God goed? Dat moet ons hart verlangen zijn. Dat we bidden, Heer, reken het hem niet aan, maar bekeer hem. Laat hem omkeer. En de slachtoffers zijn ook zondaren. De dader is een zondaar. Wij zijn allemaal zondaren en we zijn allemaal daders en we zijn ook allemaal slachtoffers. En daarom is Jezus rechter, want hij is de enige die dingen uit elkaar kan halen. Maar we moeten niet in de valkuil trappen om mee te gaan huilen met de wolven van deze wereld. Wij moeten anders zijn. Wij brengen de liefde, net als Christus. Gaan we de confrontatie aan en vertellen we mensen wat ze nodig hebben. En dat is Jezus zelf. Ze moeten wederom geboren worden. Daar is waar Christus voor is gekomen. En dan is Jezus gewoon oorzakelijk. En zo mogen wij ook in het leven staan. Speel het niet op de man. Nooit. Bedenk hoeveel je zelf vergeven bent. Wij vuilbare mensen. En ook wij hebben het niet verdiend. En wij waren misschien in andere situaties net zulke bullebakken geweest. Of nou ja, God weet wat. En het is ons behoed. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar laten we bidden voor de vrede. En die vrede komt door Jezus. En laten we bidden dat de oorlog snel ophoudt. Maar dat ook de oorlogen in onze eigen gezinnen, in onze eigen omgeving ophoudt. Alle ruzie, het venijn, het geroddel, het gekif en gekijf. Grote dingen beginnen klein. Maar dat is wat de Heer Jezus wenst. Hij wenst voor de Farizeeën, de schriftgeleerden en de Herodianen dat ze hem zullen zien. Het antwoord voor al hun geestelijke nood stond voor hun neus. Het stond voor hun neus. En dat is de tragedie van de mensheid. Dat is de tragedie van nu. Mensen, het is Matteüs 24. We hebben pandemie gehad. Toen kwam er een aardbeving, die was zo hoog dat je hem vanuit de ruimte kon zien. En toen brak er alweer een oorlog uit. En dan zijn er alweer geruchten van nieuwe oorlogen, van nieuwe... En dat is nog maar het begin. Maar het antwoord staat voor je neus. Dat is Jezus. En wij moeten dat antwoord zijn. Deze wereld, en naarmate de tijd verder wordt, zullen mensen steeds wanhopiger zijn. Ze zullen geen hoop meer hebben. Ze zullen het overal in zoeken. En het is aan ons om uit te gaan en om mensen lief te hebben. En ze te wijzen op Jezus. Doe je mee. Amen. Amen. Lieve Vader, wat is uw liefde toch ondoorgrondelijk. Heer Jezus, naar het vlees gesproken had ik die mensen al lang te kakken gezet. Ik had ze belachelijk gemaakt. Maar u bent zo anders. U had uw vijanden lief. Waarlijk lief. Zelfs aan het kruis, Heer, vergaf u het hen. Smeekt u de Vader hen niet te geven wat ze verdienden. Maar nam u het op zich. Heer, dat is een liefde die is onvoorstelbaar. En Heer, wij zijn allen gebroken. Wij zijn allen gevallen. En wij verdienen allen de straf. Maar u hebt het gedragen, Jezus. En we zijn zo dankbaar, Heer, dat we u kennen. We zijn zo dankbaar dat we iets, al is het maar heel klein, van uw liefde proeven. Heer, want we zingen het zo snel dat u God mag zijn. Maar Heer, wat kruipen wij toch vaak zelf op die troon. En willen we u graag vertellen wat u moet doen of moet laten. Wat komt u ons hinderen? Heer, het is het liedje van deze wereld. We zijn zo druk bezig en we hebben het zo fijn. En we hebben de ene vakantie nog niet geboekt of we denken alweer aan de andere. Meer, het gebed is, Heer, dat uw koninkrijk mag komen. Uw heerschappij. Wat wil u, Jezus? Wat wil u? Heer, laat dat onze vraag zijn naar u. Heer, en dat we verlangend zijn om uw kracht zichtbaar te maken in deze gebroken wereld als heenwijzen naar Jezus. Heer, dat we wonderen en tekenen mogen, niet voor het spectaculaire, maar dat ze u zien, uw autoriteit, uw gezag. Heer, ook al zijn we hier in een hele kleine gemeente met maar een paar mensen en stelt dat allemaal niet veel voor. Heer, zijn we in de wereld gezien een nobody. Maar bij u is alles mogelijk, Heer. Heer, we zijn zo verlangend, Heer, dat we weer naar die gymzaal kunnen en dat we eczeem hebben van het dopen, Heer, omdat mensen in de rij staan. We willen gewoon zien, Heer, dat mensen gered worden voor tijd en eeuwigheid en blij zijn en alles verkopen omdat ze u hebben. Omdat ze ontdekt hebben dat we aan u genoeg hebben. Heer, laat dat ons gebed, ons verlangen zijn. U lief hebben. Gewoon bij u zijn, Heer, en ons hart vullen met uw liefde. En dat we daarvan mogen overstromen. Heer, we stromen van zoveel dingen over, maar zo weinig van uw liefde. Heer, vergeef het ons. Heer, reinig ons, heilig ons als uw bruid en maak ons onberispelijk. Heer, als de dagen nu korter worden, Heer, en het moment, u weet het, Vader, wanneer de bazuin klinkt. Heer, maar we zien uit, Heer, dat we nog zoveel van uw liefde mogen uitdelen. Dat de stromen van levend water uit ons binnenste mogen komen. Heer, en het is zo vaak een lekkende kraan. Heer, ik zie zo weinig stromen. Ook in mijn eigen leven. En dat van anderen. We hebben u nodig. Heer, laten we ons hoofd oprichten naar u. En het van de troon van genade verwachten. En we zien uit naar wat u door ons heen gaat doen. Heer, en dat er een oogst zal zijn die niemand tellen kan. En Heer, dat het vruchten zullen zijn die uw naam verheerlijken. Tot eer van het Lam. Amen.